Hoofdstuk 32 en 33 gemeenten vormen een twee-eenheid. Vanmorgen is het thema voor de prediking de duivel op klompen. En zo de Heer het geeft, volgende week de duivel op sokken. De duivel op klompen. Het geluid dat hij maakt. De stilte die hij ontmoet. En de nederlaag die hij leidt. Het geluid dat hij maakt. De stilte die hij ontmoet. En de nederlaag die hij leidt. Ik denk dat in de meeste gezinnen, en naar ik eigenlijk mag hopen in alle gezinnen of op alle adressen waar Gods woord wordt gelezen aan tafel, het ook met orde gebeurt. Bijbelboek voor bijbelboek wordt dan gelezen. Te beginnen in het Oude Testament en eindigend bij Openbaring 22. Dan kan het zomaar gebeuren en herinner ik me aan mijn ouderlijk huis, waar dat dan wel eens voorkwam als onze vader een stukje las, wat gisteren ook al was gelezen, misschien door de vermoeidheid van de dag overvallen. En welke vader overkomt dat niet, deze vader ook. Dat wij als kinderen, of dat onze kinderen dan thuis tegen je zeggen, vader, dat hebben we al gelezen. Je kijkt misschien verstoord op, je kijkt er nog eens rustig naar en inderdaad, ze hebben gelijk. Het kan ook wel eens gebeuren dat wanneer het boek Kronieken aan de beurt is en je bent daar een tijdje in aan het lezen, een van de kinderen opmerkt, maar vader, dat hebben we toch al een keer gelezen. Een tijdje terug ging het ook over koning Hizkia. Bent u weer opnieuw begonnen in het boek Koningen? En dat je dan vervolgens tegen je kinderen moet zeggen, dit keer hebben jullie niet gelijk. Inderdaad, we hebben het al een tijdje geleden ook gelezen over de koningen van Israël, over Hizkia, Jotam, Agas, andere koningen. Maar diezelfde koningen komen niet alleen in het boek Koningen, maar ook in het Bijbelboek Kronieken voor. En het zal me dan niet verbazen dat een van uw kinderen dan opmerkt, maar waarom staat er dan twee keer in de Bijbel? En dat is een hele slimme vraag. Want zo moeten wij ook Bijbel lezen. Helemaal wanneer we ons realiseren, gemeente, dat in de tijd van de Bijbel het materiaal om te kunnen schrijven schaars en duur is. Wij leven in een tijd met klapblaadjes, bloknoot. Maar in de tijd van de Bijbel bedacht je wel drie keer voordat je ging schrijven. Allereerst moet je kunnen schrijven, maar de meeste mensen in Israël, in onderscheid van de andere volken rondom Israël, konden lezen en schrijven. Dat had met hun opvoeding thuis te maken. Om thuis te raken in de schrift, werd de kinderen lezen geleerd. Maar ook wanneer er geld voorhanden was, en het was dus ook aantrekkelijk of in ieder geval haalbaar om schrijfmateriaal in huis te halen, dan nog werd er drie keer bedacht voordat je iets ging schrijven. Laat staan als het gaat om zo'n groot Bijbelboek als 1 en 2 Kronieken. En toch heeft de Heilige Geest het behaagd om mensen daartoe aan het schrijven te zetten. En daarachter zit ook een bepaalde gedachte. En we kunnen dat trouwens ook heel mooi laten zien aan de hand van de geschiedenis van Hizkia. Als u die thuis eens een keertje parallel ook aan de preekserie van deze tijd wilt lezen, dan zult u meteen ook ontdekken dat in het boek Twee Koningen de geschiedenis van Hizkia minstens drie keer zo groot is. Drie keer zoveel woorden worden er gebruikt om de periode van koning Hizkia te beschrijven. En wat dan ook opvalt is dat de bijbelschrijver van het boek Koningen ook uitgebreid ingaat op de politieke situatie in de dagen van koning Hizkia als ook in de dagen van de andere koningen. Het lijkt wel alsof hij een voorliefde heeft voor geschiedenis en het laten zien van de lange lijnen die er lopen in de geschiedenis van Israël. Maar de bijbelschrijver van het boek Kronieken spitst het veel concreter toe. En je merkt niet alleen dat hij de boeken van koningen gebruikt heeft, verschillende keren verwijst hij daar ook naar. Als u dan iets meer wilt lezen, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, kijk dan in de boeken van koningen, de koningen van Juda en Israël. En dan gaat de schrijver van Kronieken weer verder met zijn betoog. Maar wat ook opvalt is dat de bijbelschrijver van het boek Kronieken continu let op twee verschillende lijnen. De lijn van het geslacht van David. En de lijn van de tempel. Het zijn eigenlijk de twee concentratiepunten in het boek Kronieken. Dat verklaart trouwens direct waarom hij zo weinig aandacht heeft voor alles wat er gebeurt in het tienstammenrijk. En het verklaart direct ook waarom hij zoveel aandacht wijdt aan de gezindheid, de houding van de koningen van Israël. Op een hele mooie manier, gemeente, wordt dat duidelijk in het slot van Kronieken. Laten we dat aan het begin van de preek er toch maar even bijpakken, het laatste hoofdstuk van 2 Kronieken. Dat is 2 Kronieken 36. Zie je eigenlijk die twee lijnen die dit boek, als het ware, vormen, heel geconcentreerd samenkomen. Er staat in de twee slotversen van 2 Kronieken 36, en dat is dan vanaf vers 22. Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van de Pers, opdat volbracht werd het woord van de Heere door de mond van Jeremia, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Pers, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, dus in de brieven, zeggende, zo zegt Kores, koning van Persie, de Heere, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde gegeven en heeft mij bevolen om een huis, de tempel, te Jeruzalem te bouwen, welke in Juda is. Wie is er onder ulieden van al zijn volk? De Heere, zijn God, zij met hem en hij trekken op. Daar heb je de eerste lijn. Dat dwars door het gericht van de ballingschap heen, God regeert. En dat zelfs koning Kores, de leider van de wereldmacht in die dag, moet gehoorzamen aan hem en het bevel geeft om de tempel in Jeruzalem weer opnieuw op te bouwen. Maar wat ook opvalt in dat laatste hoofdstuk, en ik vat het nu even in mijn eigen woorden samen, is dat de bijbelschrijver heel nadrukkelijk laat zien dat dwars door het gericht heen nog steeds die smalle lijn van het huis van David intact blijft. En dat Zerubabel, een nazaad van het geslacht van David, door de Heere wordt verwekt, vaardig wordt gemaakt, om de leiding van het herstel, de opbouw van de tempel in Jeruzalem aan te pakken. God heeft zijn verbond met David niet verbroken laten vallen, als ook zijn eed die hij zwoer, dit is mijn plaats, Sion, hier zal ik wonen, niet verbroken. De bijbelschrijver van Kronieken, ik vat het samen, let dus op twee dingen. Op de lijn van het huis van David. En op de tempel. En tegen die achtergrond wordt eigenlijk ook dan meteen begrijpelijk, gemeente, waarom ons hoofdstuk van vanmorgen, 2 Kronieken 32, ook op zo'n merkwaardige manier begint. Laten we dat eerste vers er maar even bij halen. Dat staat heel kort samengevat in vers 1 van 2 Kronieken 32. Na deze geschiedenissen, en in onze vertaling staat dan, en derzelfde bevestiging, kwam Sanherib, de koning van Assyrië. In 2 Koningen, waar deze geschiedenis ook wordt beschreven, vermeldt de bijbelschrijver een datum. In het 14e jaar van de regering van koning Hiskia kwam Sanherib. Natuurlijk heeft onze schrijver dat ook geweten. Dat 14 jaar toen Hiskia op de troon zat, in dat 14e jaar Sanherib omkwam dagen met een geweldig leger en de beleg sloeg rondom Jeruzalem. Maar hij laat die datum liggen en hij kiest voor een hele andere benadering. Na deze dingen, hij wil als het ware ons hoofdstuk verbinden met alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden, al ligt er dan 14 jaar tussen. Voor de schrijver van het boek van Kronieken is het één geheel. Op nog een andere manier legt hij de link naar het voorgaande gedeelte. En dat is die merkwaardige uitdrukking in vers 1. Laten we nog maar even naar kijken. Die woorden spellen, daar staat. En derzelfde bevestiging. De taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, staat een hele merkwaardige opmerking. Daar staat en de trouw, de betrouwbaarheid. Het bewijs van betrouwbaarheid. Dat Hiskia heeft laten zien. Hetzelfde woord wordt iets daarvoor gebruikt. Laten we even gaan kijken, gemeente, om wat lijnen voor vanmorgen uit te kunnen zetten. Dan staat het vers 20 van het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 31 vers 20. Alzo deed je Hiskia in geheel Juda. En hij deed dat goed en recht. Dan staat er in onze vertaling waarachtig betrouwbaar was voor het aangezicht van de Heere zijn God. En in al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van God, in de wet, in het gebod om zijn God te zoeken, deed hij met zijn ganse hart en had voorspoed. En dan wil de bijbelschrijver direct die lijn doortrekken na deze dingen. Toen Hiskia zo duidelijk liet zien, zowel in Jeruzalem, in de tempel, als in heel Israël en Juda, dat hij betrouwbaar was, dat hij zijn vertrouwen op God had gesteld. Kwam Sanherib opdagen. Veertien jaar zit deze godvrezende koning op de troon. 14 jaar van zegen en voorspoed. 14 jaar van rust en vrede. 14 jaar waar het volk geleid wordt door een koning die God vreest. En dat geeft niet alleen rust en stabiliteit in het volksleven. Dat geeft ook direct een ander klimaat, dat kunt u zich wel indenken. Zeker met de periode van koning Achas in je achterhoofd, als je dat nog had meegemaakt als ouderen, goddeloze man. En dan nu het totaal tegenovergestelde, een jonge koning die God vreest. En die in alle rust het volk leidt naar het woord van de Heer. En opeens wordt die rust verstoord door Sanherib, die met zijn geweldige leger alle soldaten die hij kon krijgen, heeft hij meegenomen. In één keer dat kleine landje Juda binnenvalt. Wat gebeurt hier eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat er een jongere onder ons bij zichzelf denkt, ja dominee, maar dit is de tijd van het Oude Testament. Daar worden oorlogen gevoerd. Vetes uitgevocht. Daar liggen koningen voortdurend met elkaar in de klings. En dat er dan op een dag ook een vijandelijk leger verschijnt voor de poorten van Jeruzalem, daar moet je daar natuurlijk niet vreemd van staan op te kijken. Dat hoort bij die tijd. Maar dat is nou net wat ik bijbelschrijver van Kronieken niet wil benadrukken. Vanaf het begin, en vandaar ook dat inzet in dit hoofdstuk, geeft hij de dimensie van die strijd aan. Dat het ten diepste geen strijd is tussen een koning en een andere koning. De koning van Juda tegenover de koning van Assyrië, Hiskia tegenover Sanherib. Maar dat het een strijd is tussen licht en duisternis. Tussen het werk van God en het werk van de Satan. Vandaar dat in 2 Kronieken 32 die vraag direct op de voorgrond staat. Waarmee koning Sanherib binnenvalt in Israël. Als hij daar dan staat voor de poorten van Jeruzalem, dan stuurt hij bij monden van zijn knechten een vraag, vers 10, kijkt u maar even met me mee. En dat geeft direct het hart van de strijd aan. Waarop vertrouwt gij? De rest laten we maar even liggen. Op wie vertrouwt gij? Het is Sanherib nog niet eens te doen om de schatten, om het geld, en het goed. Het is Sanherib om iets heel anders te doen. Om het hart van het volk af te trekken van Hiskia en van zijn God. Dat geeft deze slag een geestelijk karakter. Ik sta even stil om een hele eenvoudige, praktische lijn te trekken. We kijken even terug, gemeente, op de achterliggende week. De prediking met Hiskia begon over die klemmende oproep: geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. We zagen hoe die boodschap niet alleen het hart van mensen raakt en mensen in beweging zet. Men vluchtte naar Jeruzalem om daar het Paascha te vieren. De blijdschap heerst en golfde door de straten van Jeruzalem. De tempeldienst was weer hersteld. God gaf zijn zegen over het volk, zo zagen we met de dankdag. We zagen ook hoe dat zijn uitwerking had, zijn beslag kreeg in het volksleven. En opeens staat daar de duivel op de stoep. Is dat nou echt zo? Dat hij daar opeens staat? Wil de Bijbel ons niet vanmorgen ook leren dat wanneer de Heer in uw persoonlijk leven gaat werken, en na een periode van vreugde, blijdschap, vanwege Gods opzoekende zondaarsliefde, er vroeg of laat een moment aanbreekt dat de duivel zich aandient. Gewoon de nuchterheid van de schrift. Dit hoort er gewoon dus bij. Geestelijke verdrukkingen. Wanneer de Heilige Geest in je leven gaat werken. En let u even op de tijd die de duivel daarvoor neemt. 14 jaar. Hij staat niet de volgende dag op de stoep. Wanneer de Heere de dag daarvoor overkwam in zijn liefde, in uw hart en leef. Wat werd je daar klein onder toen God overkwam? En wat verbrak dat je hart? Wat ondervond je een diepe vreugde toen je voor het eerst je ogen mocht vestigen? De stervende middelaar. Dat mocht horen in het woord: ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan houdt de duivel echt wel afstand, hoor. Die beseft het heel goed dat op dat moment er geen enkele winst valt te behalen. Hij stond bij Hiskia ook niet de volgende maand op de stoep, in de persoon van Sanherib. Ook niet het jaar daarop. 14 jaar heeft hij gewacht. En toen sloeg hij toe. Laten we dat vanmorgen meenemen vanuit de prediking. Het kan zijn dat u in de tijd van uw eerste liefde verkeert. En ik zeg het maar heel eenvoudig en nuchter. Daar mag je ook gewoon van genieten. Wat ligt Gods liefde teer? En wat is Gods vrede in je hart dan zoet? En ik zeg het vanmorgen ook niet om u bang te maken. Maar zie je het vanmorgen als een stuk voorzorg voor de Heere. Dat wanneer u misschien op dit moment het niet eens herkent vanuit uw eigen leven, de duivel op klomp, de Heere misschien deze tekst vanmorgen laat bepreken, met het oog op wat voor ons nog verborgen ligt in de toekomst. Maar dat hij komt, dat kan ik u garanderen. Dat zit in zijn karakter. Nu hij niet meer bij het hoofd kan, komt hij bij zijn kinderen. En kijk eens wat een geweldige macht hij weet op te trommen. Heel concreet ziet koning Hizkia en het volk wat daar gebeurt. Voor hun ogen komt daar een groot leger voor de muren van Jeruzalem te liggen. Sanherib is in aantocht. Hij is al bezig in het achterland om allerlei steden in bezit te nemen. En dat niet alleen. Hij stuurt alvast zijn bode vooruit. Niet als een soort verkennis om te gaan inspecteren waar de zwakke plekken liggen in de muren van Jeruzalem. Zodat hij daar straks de stormrammen kan opstellen en met zware beuken een brits in die muur kan slaan. Nee, Sanherib gebruikt het wapen van de angst. Hij wil geen bres in de muur slaan, maar wel een bres in het hart. Waarom vertrouw je op die Hizkia? Gebruik je verstand eens. Kijk eens wat ik allemaal al heb gedaan. En dat niet alleen, dat hij daar zijn pijlen op richt op het vertrouwen. Het karakter van het venijn van deze Sanherib wordt ook heel duidelijk als we letten op de manier waarop hij vervolgens verder gaat met deze mens. Kijk dan maar met me mee. Ik noem even gewoon wat punten om ook zijn karakter te typeren, vers 16. Als hij dan tegen Hizkia gaat spreken, dan doet hij dat tegen zijn knechten. En dat niet alleen, nog meer tegen de God, de Heere en tegen zijn knecht Hizkia. Sanherib richt zich niet tot de soldaten op die muren om tegen hen te zeggen, laat je wapens maar liggen, verdedigen heeft geen zin, kijk eens naar het aantal soldaten wat ik weet op te laten draven. Maar over het hoofd van die soldaten heen richt hij zich tegen God. En vers 17... hij gaat brieven schrijven om met God te spotten. En tegen hem te spreken, zeggende, gelijk de goden van de natie van de landen die hun volk uit mijn hand niet gered hebben, alzo zal de God van Hizkia zijn volk uit mijn hand niet redden. Die woorden moeten we goed lezen vanmorgen. Er staat niet alleen dat God dat dan niet kan. Sanherib gaat nog een stapje verder. God wil het niet. En om dat duidelijk te maken aan Hizkia en zijn soldaten, vertelt hij daar voor die muur, kijk eens wat ik heb meegenomen. Het is niet mijn initiatief. De God van Israël heeft mij verwekt. Een bevel gegeven om naar Jeruzalem te gaan. En nu sta ik hier, er is mij onderweg een strootje in de weg gelegd. Ik hoef bij wijze van spreken maar even te blazen. De muren vallen omver, want God staat aan mijn kant. En daar houdt het niet mee op, de duivel op klomp. Maar hij richt zijn hoon ook op, vers 12, op het altaar. Daar staat, heeft niet diezelfde Hizkia zijn hoogte en zijn altaren weggenomen en tot Juda en tot Jeruzalem gesproken, zeggende, voor het enige altaar zult gij u nederbuigen en daarop roken. Het staat met grote klem ook, de enige plaats waar het zo beklemtoond wordt in het Oude Testament. Alsof Sanherib wil zeggen, die Hizkia, dat lijkt wel wat. En hij stond er toch zo op dat hier alleen in Jeruzalem bij dit altaar het Pascha gevierd zal worden. Maar het is allemaal toneelspel. Waar zijn die goden? En waar is de God van Israël? Dat altaar daar in Jeruzalem, zometeen een puinhoop. De duivel op klomp. Als we daar over die stadsmuur zouden lopen, gemeenten, en je zou over de kantelen kijken, zo, en je ziet daar dat lege licht. En dan zou een van je kinderen tegen je zeggen, moet je eens kijken hoeveel soldaten. Heeft vechten nog wel zin? Moet papa daartegen vechten? Maar dat is nog niet het meest schrijnende. Als je daar wandelt over de muur en je hoort opeens die bode van Sanherib in het Hebreeuws spreken, de taal die je kinderen ook verstaan. En die halen je God naar beneden. Steken de draak met het altaar. Stellen vragenderwijs aan de orde of God eigenlijk nog wel wil helpen, want waar is die? God is in geen velden of wegen te bekennen. Dan heb je thuis wel wat uit te leggen. Als het gaat om het aantal soldaten, dan kun je nog tegen je kinderen zeggen, moet je eens kijken hoe dik die muren zijn. En hoe zwaar die poort is. Maar als je kinderen horen, waar is God, want we zien hem niet. En dat altaar stelt niets voor. Wat moet je dan zeggen? De duivel op klomp. Zoveel geluid als dat hij maakt. Zoveel indruk en angst weet hij in te boezemen. Misschien heb je dat op dit moment ook in je leven. Allemaal van die vragen die pijn doen. Een vraagteken achter het kruis. Achter de gewilligheid van Christus. Vraagteken achter de betrouwbaarheid van God. Waar is die nu? Een vraagteken achter het werk van God. Heb je niet ingebeeld? En dat je probeert op die vragen in te gaan, te discussiëren. Je gaat bij jezelf te raden. Hoe langer je dat doet, hoe meer je gaat wankelen. Ischia geeft ons vanmorgen onderwijs, gemeente. Door allereerst te laten zien wat hij niet doet. Hij rent niet de trappen op van die muur. Buigt voorover om tegen die soldaten terug te gaan roepen. Het is onzin wat jullie vertellen. Hij houdt zich stil. Tegenover die sprekers, spotters, honers. Gaat de strijd niet aan. Dat doet hij niet alleen omdat Hiskia het besef heeft dat hij daar niet tegen is opgewassen. En dat toont ook iets van de geestelijke volwassenheid van deze jonge koning. Maar dat doet Hiskia omdat hij in de spot, en is dat ook niet een les die wij mee mogen nemen naar onze eigen woningen, hoort dat de pijlen uiteindelijk niet gericht zijn op hem en op zijn volk, maar op God. En daarom houdt Hiskia zich stil. De strijd is niet zijn strijd. Maar het is de strijd van de Heere zelf en daarom moet Hiskia stil zijn. En dat niet alleen als we deze Hiskia zo binnen de muren van Jeruzalem ontmoeten, dus niet op een grote vestingtoren om zijn leger aan te voeren en tegen die boodschappers van Sanhedrin te zeggen dat ze beter het veld kunnen ruimen, want ze kunnen toch niets beginnen. Nee, deze man gaat de paleis en vervolgens de tempel in. En hij wendt zich tot God. Laten we maar even volgen, gemeente, hoe hij dat doet. Hij zegt allereerst in vers 7, zijt sterk en heb goede moed. Dat zegt hij niet tegen die soldaten van Sanherib. Wij zijn dapper en wij zijn sterk, kom erop. Maar hij richt deze woorden tot het volk, tot de mannen, de vrouwen en de kinderen. En als je die woorden zo op het eerste gezicht leest, jongelui, dan zou je denken dat is Kier bij wijze van spreken de mensen een hart onder de riem wil steken. Hij wil zijn moed in praat, luister maar niet naar die soldaten. Je rug recht, we zijn toch met sterke soldaten hier aanwezig. Maar als je die woorden legt in de schrift, dan is het niet de eerste keer dat ze klinken in het Oude Testament. Zij sterk en heb goede moed. De eerste keer dat die woorden klonken in het Oude Testament is al eeuwen voor de tijd van Hiskia, toen Mozes die woorden uitsprak aan het einde van zijn leven in Deuteronomium 31. Dat was vlak voor de inname van het beloofde land Canaan, het moment waarop Mozes ook afscheid moest nemen van het volk Israël, omdat hij met dat volk niet binnen mocht trekken. En de leiding overdroeg aan Jozua, de zoon van Nun. Ook zo'n jonge man. Met weinig ervaring, maar wel met veel gaven. En tegen Jozua zei Mozes, zijt sterk en heb goede moed. Woorden die even later, een korte tijd later, opnieuw werden bevestigd, dat leest u in Jozua 1. Wanneer de Heere Mozes aanstelt om Jozua in het ambt te stellen als leider over het volk, klinken opnieuw die woorden in Jozua 1 verschillende keren terug. Jozua, zijt sterk en heb goede moed. De Heere uw God is met u, overal waar gij heen zult gaan. Het eerste wat Hiskia doet als hij het volk aanspreekt, is zijn Bijbeltje openslaan. En vanuit de geschiedenis laten zien wie God nu in het heden is. Als de duivel op klompen zich aandient op de stoep van je leven. En hij begeert op je deur te bonzen. Dan hoef je niet onder de dekens weg te kruipen. Of bij onszelf te raden te gaan. Bij je laatste avondmaalsviering. Die bijzondere preek die toen zo aansprak. Hiskia kon dat ook. Het geweldige Pascha 14 jaar geleden. Toen al dat volk als één man rondom het altaar stond gericht op God. Hij rept er met geen woord over. Maar valt terug op de schrift. Ik zal de daden des Heren gedenken, zegt Asaf in Psalm 77. Toen hij ook aangevochten werd met die vraag, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheden afgesneden. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, uw daden van oudsher. Wat is het belangrijk om staande te kunnen blijven in geestelijke aanvechtingen? Door thuis te zijn in de schrift. En dat niet alleen is het wat koning Hiskia doet. Kijkt u even met me mee. Hij gaat het volk ook aanspreken. Vers 8. Hij zegt tegen het volk. Met hem, met Sanherib, is een vleeselijke arm. Maar met ons is de Heere onze God om ons te helpen en ons krijgen te krijgen. Hiskia wil zeggen tegenover het volk, Sanherib kan wel zeggen dat hij al zijn soldaten heeft meegenomen. En laat dat dan ook waar zijn, misschien is de laatste man niet achtergebleven in de kaserne toen hij optrok met zijn leger om Jeruzalem te gaan bevechten. Maar in de hemel wordt heel anders geteld. Dat telt uiteindelijk maar één mee. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Hoe weet Hiskia dat? Wel, dat heeft alles te maken met de dominee in Jeruzalem. Zijn naam is Jesaja. Profeet in de dagen van koning Hiskia. En voordat Sanherib opdaagde voor de muren van Jeruzalem, had Jesaja een korte preekserie gehouden. Jesaja 7 en 8 leest u dat. Over de woorden in ma nu wel. God met ons. Jesaja had uitgelegd dat de Heer niet alleen met ons is in dagen van voorspoed, maar ook in dagen van tegenspoed. En dat God met ons niet alleen betekent dat de Heer bij ons is op momenten wanneer we zijn nabijheid ervaren. Maar die preek van Jesaja klonk op een moment dat de koning van Juda er eigenlijk helemaal niets van gelooft. Eis u een teken van boven. Eis u een teken van beneden. En toen de koning stil viel vanwege zijn ongeloof, zei Jesaja: God zal u een teken geven. In die Immanuel, God met ons. De vrucht van de prediking toen wordt zichtbaar nu. Het machtige werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat het woord wat op zondag klinkt, doorklinkt tot in lengte van jaren. En dan kan het gebeuren op momenten van geestelijke verlating of strijd of aanvechting of andere crisissituaties in je leven. Dat de schriften opengaan. En dat de brug tussen de tekst en het hart geslagen wordt als vrucht op de prediking in de jaren die achter je liggen. Dat het toepassen van het woord, mag ik het eens zo zeggen, als vanzelf gaat. Omdat de omstandigheden, hier ook in dit gedeelte, één op één samenvallen met het tekstgedeelte wat toen werd bepreekt. Wij luisteren niet voor dit moment nu. Wij zitten hier voor ons leven. Prediking, jongelui, is ook nodig om je niet alleen thuis te laten raken in de schrift, maar dat wanneer je in je leven situaties meemaakt waardoor alles op de schop gaat en je voor je gevoel er compleet onderuit geschoffeld wordt, het woordje vasthoudt en je al lezend de schrift het woord als vanzelf ook op je hart mag betrekken. Als oefening van de verborgen omgang met God door het woord en door het gebed. Hiskia heeft niet alleen het woord van God gehoord, Hiskia gaat ook in gebed. Kijk dus maar even met me mee. Als Hiskia daar staat en hij laat het woord klinken te midden van het volk, dan gaat hij ook tegelijkertijd de gemeente voor in de gebeden. En hij doet dat niet alleen, hij is ook samen met Jesaja de profeet en buigt samen ook de knieën voor de Heere. Het is Hiskia die als voorbidder het volk voorgaat. En wanneer hij zijn knieën buigt in het heiligdom voor de Heere, staat hij er niet alleen, maar samen met de profeet Jesaja. Koning en profeet, die samen buigen voor God. Ik trek even een lijn terug naar achteren. Was dat ook niet de geestelijke les van Jozua, de zoon van Nun? Dat terwijl hij beneden de strijd ging aanvoeren, Mozes, vergezeld met twee andere mannen, boven op die berg de staf omhoog moesten houden en moesten bidden. En nu diezelfde woorden van Jozua, wees sterk en heb goede moed, eeuwen laten doorklinken, zien we weer opnieuw hetzelfde gebeuren. De staf van het gebed wordt omhoog gericht tot God. Hiskia als koning en Jesaja als profeet buigen hun knieën. Vers 20. En bidden tot God. Ik lees het. Maar de koning Jehizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, baden daartegen in. Tegen die spot in. En ze riepen naar de hemel. Let u er even op hoe Hiskia en Jesaja hier worden voorgesteld. Ze bidden dus niet op persoonlijke titel. Hiskia en Jesaja. Er staat nadrukkelijk de koning Hiskia en de profeet Jesaja. Als twee voorbidders bidden ze tot God. Dat ligt daar aan machtige lijnen ook voor ons vanmorgen en vandaag. Wat is het een zegen wanneer je in je omgeving iemand hebt met wie je die dingen kunt delen. Je geestelijke strijd. Je vraag. Je twijfel. Je aanvechting. Dat je mag ondervinden ook in de persoonlijke omgang met mens. Ik buig niet alleen mijn knieën. Maar we dragen de last samen in het gebed. Jongelui, zie je hoe belangrijk het is dat je samen met je vriend en vriendin bidt. Als je niet kunt bidden in je verkeringstijd, kun je niet trouwen. Dan heeft je huwelijk geen basis. Dan heeft je huwelijk ook geen hart. Het kan niet zo zijn dat je samen als man en vrouw hier in de kerk voor het eerst geknield ligt op je trouwdag. Dan is dit toneelspel. Als je samen een huis koopt, samen een leven gaat inrichten, dan zul je samen moeten bidden. En anders moet je stoppen met je relatie. Mag ik die vraag ook eens aan u stellen? Weet je wat er omgaat in het hart van je vrouw? Wat er leeft in het hart van je man? Ik moet even denken aan een situatie jarenlang geleden. De dominee werd ergens geroepen, er was iemand overleden. De dingen werden geregeld voor de begrafenis. En toen vroeg de man van wie zijn vrouw was overleden, dominee, wat voor tekst zetten we boven de kaart? En toen keek die predikant hem met grote ogen aan. Hij zegt, waarom vraagt u dat aan mij? Meer dan 50 jaar bent u met haar getrouwd geweest. Weet u nog niet wat er leeft in het hart van uw vrouw? Samen. En anders stoppen. Wanneer je vanmorgen dit hoort en je bent getrouwd, zul je vandaag samen moeten gaan bidden. Wil je samen echt kunnen leven? Hiskia en Jesaja, een twee-eenheid in de binnenkamer. Ze dragen de nood van het volk op tot God. En wat is dat een zegen wanneer je ook persoonlijk, misschien wel in stilte in het midden van de gemeente, in de prediking en in het gebed hoort doorklinken. Wat je in je eigen hart en leven mag ondervinden. Is de troost van Gods alwetendheid. Die juist ook hier in de Bethelkerk of op een andere plaats waar je normaal gesproken kerk laat ondervinden dat hij weet wat er in je omgaat. En op dat beslissende moment ook de woorden in het gebed en in de prediking je aanreikt. En terwijl ze daar liggen, op de knieën. En buiten de duivel op klompen staat te brallen in zijn hoogmoed en waanzin. Is het God die ingrijpt. In één nacht gaat hij die engel des Heren slaande, verwoestend, moordend. Door het leger van de Assyriërs. De schrijver van het Bijbelboek Kronieken laat het getal liggen. 185.000 meldt de schrijver van Koningen. Kronieken meldt er helemaal niets over. Dat is ook heel bewust. Het gaat de schrijver van Kronieken om iets heel anders. Om die verbinding met het voorgaande hoofdstuk. Want wanneer was dat nou eigenlijk eerder gebeurd, dat een engel van God zo verwoestend tekeer ging onder de vijanden van God? Zo in de dagen van het Pascha. Dat is maar één keer eerder gebeurd. Bij de uittocht uit Egypte. Toen het volk achter de gesloten deuren, achter het bloed van het lam, het Pascha vierde, ging de engel des verderfs dodend door Egypteland. En die parallel wil de schrijver van Kronieken trekken. Als gevolg van dat Pascha, dat bloed dat besprenkeld werd over het volk van Israël, maakt de Heere waar wat hij beloofd heeft. Tijdens dat Pascha, God zelf zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen sneven. Amen.